Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met Faalangst podcast. Hi. Ik vrees dat de veerkracht bij de jongere generatie is afgenomen. Dat las ik van de week in een column van Nelleke Noordervliet in de Dagblad Trouw. Dat de veerkracht is afgenomen bij onze jongeren. En dat vind ik interessant. Zij is een oudere vrouw als ik de foto zie. Er kwam ook best wel wat haat op, zoals jongeren dat tegenwoordig zeggen. Van tegengas, van dat is iets van alle tijden. Altijd volwassenen klagen altijd over jongeren en... Wat weet zij er nou van? Er was ook heel veel steun van ja, dat klopt. Dus ik ging ook bij mezelf na, want ik zag daaronder ook reacties van mensen die ik ken, die of juist het ondersteunen of die er tegen waren. Ik heb er zelf geen onderzoek naar gedaan, of de veerkracht van jongeren nu is afgenomen. Mijn mening wordt beïnvloed door wie ik thuis heb, de kinderen, wie ik hier in mijn praktijk zie. Het is geen wetenschappelijk onderzoek. Ergens was ik het wel met haar eens. Van, ik heb het idee, en heel cliché, maar ik krijg best wel veel meiden uit beschermde gezinnen. In de hockeyselectie, bij wijze van spreken, die, waar alles thuis op rolletjes gaat, op school ook. En dan toch heel veel moeite om met dingen om te gaan. Sociale angst, faalangst, moeite om met presteren. Of juist met niet presteren, omgaan met onvoldoendes. En dan komt er bij mij wel eens de gedachte boven. Dit meisje heeft nog nooit veel hobbels in haar leven meegemaakt. En hobbels zijn wel dingen die je vormen in je leven. Dus als ik er op die manier naar kijk, denk ik, ja, er zijn best wel veel jongeren, veel kinderen, veel pubers, die het best wel relaxed hebben gehad in hun leven, die weinig hebben meegemaakt. Maar goed, dan denk ik aan mezelf, wat is het, 40 jaar geleden was ik 10. Ik had ook niet echt een heel ingewikkeld leven. Ik kwam ook uit een goed gezin en alles ging verder wel prima. Dus ik ging eens nadenken, wat zijn nou de verschillen tussen de jeugd van toen en de jeugd van nu? En er zijn er ook best wel veel overeenkomsten. Vroeger waren we ook onzeker of we leuk genoeg waren. We waren ook bezig met vriendinnengedoe, met verliefdheden, met angsten die je niet met je ouders deelde. Dus tenminste, ik hield alles voor mezelf. De gewone puberdingen, denk ik dat door de eeuwen heen altijd wel een beetje hetzelfde zijn geweest. Dat je biologisch gezien in een fase komt waar je heel erg bezig bent met wie ben ik, wie is de ander, bij wie wil ik horen, ik wil meer vrijheid, ik ga me afzetten tegen thuis. Dat zijn wel wat patronen die al, weet ik veel, sinds Socrates en waarschijnlijk nog veel langer geleden al spelen tussen generaties. Maar ik zie ook wel veel verschillen tussen vroeger en nu. En het grootste verschil is natuurlijk de komst van internet. Ik had vroeger alleen de Tina en de Yes en de Cosmo toen ik naar de brugklas ging. Dat waren mijn blikken naar de buitenwereld. Daar las ik dan in wat voor problemen anderen konden hebben. De hitkrant kwam er natuurlijk ook nog bij. Maar als ik het heb over die meidenbladen, dat was mijn bron van informatie van hoe gaan andere mensen om met verliefdheden, met sociale gedoetjes, met schoolproblemen. Dus dat was het enige. En natuurlijk je eigen vriendinnen. Maar ook over persoonlijke dingen praatte ik niet zo met vriendinnen. Ik schreef wel dingen in dagboekjes en soms liet ik die lezen aan een vriendin, maar we spraken er niet over. Dat is natuurlijk ook weer voor iedereen anders, maar dat was het enige. De kinderen van nu, die kunnen op hun 9e al gaan googlen naar alles wat nog niet bij hun leeftijd past, zeg maar. Dus al op jongere leeftijd komt er al zoveel op je af. Dan heb je natuurlijk, dat is het googlen, dus de informatie die je kan vinden. Dan heb je ook nog de social media die nu heel erg dicteren hoe gelukkig of hoe mooi of hoe perfect alles bij een ander is. Dus we laten allemaal een mooie kant van onszelf zien op social media. En de influencers zijn daar nog beter in, zeg maar. Dus degene waar de kinderen juist naar kijken. Nou, die hebben zo'n mooi figuur en die hebben een mooi leven. En nou ja, dat ideale plaatje wordt ons dagelijks voorgeschoteld. Dat had ik vroeger niet. Verder is er ook veel meer aandacht voor geestelijke problemen. Dus wat staat er in de DSM? Wat zijn mentale stoornissen? Je kan testjes doen online. Je kan heel veel informatie vinden. Er is ook veel minder een taboe op. Vroeger was het echt wel heel bijzonder als je naar een psycholoog ging. En nu is er voor van alles en nog wat een coach voor het sporten, voor mentale dingen, voor schoolproblemen, voor weet ik veel wat. Er zijn overal coaches voor. Ik ben er één van. Maar dat betekent ook dat het makkelijker wordt om daarover te praten. En dat kinderen ook makkelijker zelf hun eigen diagnose gaan stellen. Ja, mam, ik heb eens even gekeken, maar als ik dit zo lees, heb ik wel een depressie. En dan is het maar hoe je er als ouders mee omgaat. Ga je naar de huisarts, praktijkondersteuner, wachtlijst, psycholoog? Of schakel je andere hulp in? Of negeer je het? Of vertel je aan je kind, het is best normaal dat we allemaal dips in ons leven hebben. En ga je kijken hoe je zelf je kind hierin kan begeleiden. Het is natuurlijk anders in elke situatie, maar het is anders dan vroeger, waar je niet zo makkelijk jezelf bij jezelf diagnoses kon stellen. En depressie is een voorbeeld, hè. Je hebt natuurlijk ADHD, ADD, nou ja, je weet wel het hele rijtje. Het wordt makkelijker om het te vinden en om bij jezelf te denken, heb ik dat? En ergens heb ik wel de overtuiging van hoe meer je daarmee bezig bent, hoe heftiger het ook wordt of zo, dan wordt het aan je identiteit gekoppeld. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar dat is wel wat met dingen gebeurt. Als je ergens mee bezig bent, krijgt het meer aandacht en dan groeit het ook. Of dan, ja, sowieso als probleemgedrag meer aandacht krijgt, dan groeit ook het probleemgedrag. Dus ik, als coach kijk ik ook altijd naar, wat helpt wel? Welk gedrag wil ik wel zien? Of wil je wel laten zien? En hoe kan je daar nog meer van laten zien? Maar goed, dat was even een zijstraatje. Ik was bezig met uitleggen, wat is er dan vroeger anders dan nu? En dan is het dus Google, social media, de openheid over mentale problemen. En wat nu ook de laatste jaren heel erg speelt, is alles met gender issues, op wie je bent, in welk hokje, tussen aanhalingstekens, je hoort. Daar werd vroeger helemaal niet over gesproken. Dus daar hoefde ik als 12, 13, 14-jarig helemaal niet over na te denken. En nu komt dat erbij op de bordjes van de huidige scholieren. Dat er natuurlijk goed dat er over gepraat wordt, dat er openheid over is, dat het geen taboe is. Maar het is wel iets extra's waar je mee bezig bent. Van bij wie hoor ik dan? Bij wie wil ik dan horen? En hoe ga ik om met mijn anders zijn, met dat ik mij anders voel? Dat is wel anders dan vroeger. Goed dat het meer open is, maar ook weer extra iets om mee bezig te zijn. Ik was vroeger echt alleen maar bezig met mijn school, met mijn vriendinnen, met misschien jongens die ik leuk vond en met mijn tijdschriften. Veel groter was de wereld niet. Op de lagere school, het enige geëngageerde, hè, dat je ergens met iets goeds bezig bent, was een buurmeisje dat Greenpeace een of ander tijdschrift las en tegen zeehondjes knuppelen was. Dat was iets buiten mijn eigen leefwereld waar dat meisje dan mee bezig was. Maar oorlogen en zo, daar was ik niet zo mee bezig. Ik zat echt gewoon in mijn eigen bubbel. Natuurlijk werd dat op de middelbare school wel anders. Toen kwam op een gegeven moment CNN en de Golfoorlog. Maar toen zat ik volgens mij al in de hoger, in de bovenbouw, vierde, vijfde, zesde. Maar goed, de verschillen dus tussen vroeger en nu. Als we het dan hebben over, zijn kinderen dan nu minder weerbaar? Dat is eigenlijk niet te vergelijken. Ik zie weerbaarheid als zo'n soort ouderwetse weegschaal, weet je wel, met twee kanten. En aan de ene kant is je draaglast, dus dat wat je te dragen hebt in je leven. En aan de andere kant je draagkracht. En dat zijn, ja, dat is hoe je ermee omgaat. De hulpbronnen die je in je hebt, de mindset die je hebt. De draaglast is natuurlijk super verschillend. Als ik het even chargeer, de hockeymeisjes uit het Gooi die verder nog weinig hebben gezien of meegemaakt, hebben een andere draaglast dan iemand die op zijn zesde al diabetes kreeg en met insuline bezig moet zijn of met glutenallergie en bepaalde dingen niet meer mag eten, omdat het gewoon killing kan zijn. Als je in een, uit een probleemgezin komt of je hebt gescheiden ouders, er is een vechtscheiding. Hey, je kan het wel bedenken en het is niet allemaal met elkaar te vergelijken, maar sommigen hebben meer draaglast dan anderen. En overigens, hockeymeisjes uit het gooien hebben ook weer draaglast op een bepaald vlak. En dat is ook de scène waar ze in zitten. Dus dat wil ik ook niet wegbagatelliseren. Maar je hebt dus een bepaalde draaglast, bepaalde ziektes, stoornissen, afwijkingen, situaties, dingen die gebeurd zijn, trauma's, klein of groot. En aan de andere kant heb je de draagkracht. En ik noemde het al, mindset is daar een hele belangrijke in. En dat is ook de gedachte die je daar over dingen hebt. Ben je van huis uit wat pessimistischer ingesteld of wat optimistischer? Ik ken genoeg mensen die ook op mijn leeftijd nog bij heel veel dingen zeggen: als het maar niet misgaat, als het maar lukt, als het maar standhoudt deze relatie, als ik maar leuk genoeg ben, als, ik weet niet, maar dus dat is echt van, die mensen zijn altijd voorbereid op dat het mis kan gaan. En die hebben dat altijd erg aanwezig in hun achterhoofd. En die zijn misschien ook bezig met het verleden, met wat er in het verleden ook al misging. En aan de andere kant van het mindset spectrum heb je mensen die optimistischer zijn. Of die denken, we gaan er het beste van maken. We zien wel wat er gebeurt. Of het komt wel goed, ik weet nog niet hoe, maar het zal heus wel een keer goed komen. Dus qua mindset, en daar kan ik nog een hele podcast over vullen, over wat voor gedachtenpatronen heb je en welke krijgen het meest aandacht in jouw bewustzijn. En vaak ook in je onbewuste. En hoe kan je daar wat meer invloed op hebben, zodat je wat meer helpende gedachten krijgt. Mindset is een belangrijke als het gaat om draagkracht. Dus aan die kant van de weegschaal. Want als je bij alles denkt, waarom moet mij dit nou overkomen? Ik heb het echt veel zwaarder dan alle anderen. Het ligt een beetje aan de toon waarop je het zegt. Want het kan ook een feit zijn. Maar je voelt vast wel aan wat ik ermee bedoel. Wat ook bij aan de kant van draagkracht zit, zijn de interne hulpbronnen die je hebt. Hoe ga je om met tegenslag? Heb je doorzettingsvermogen? Als je achterstaat bij een voetbal- of hockeywedstrijd, heb je dan het doorzettingsvermogen om te kijken of je nog voor kunt komen? Dat soort dingen vraag ik wel aan kinderen. Van, wat doe je dan op zo'n moment? Geef je het op of zet je door? De optimisme is ook een krachtige hulpbron. Dingen van je af kunnen laten glijden is ook een krachtige hulpbron. Meer in je eigen bubbel gaan zitten en niet te veel bezig zijn met de hele grote buitenwereld als je daar last van hebt. Dat is ook een hulpbron. Dus het is heel verschillend wat dan die interne hulpbronnen zijn, welke karaktereigenschappen helpen. Maar ze beïnvloeden dus je draagkracht, in hoeverre je iets aan kan. En als je dan die weegschaal voor je ziet met aan de ene kant de draaglast, wat iemand te dragen heeft in zijn leven, en aan de andere kant de draagkracht, dan zie je dat vaak wel scheef gaan. Sommige mensen hebben niet zoveel te dragen, maar hebben wel allerlei karaktereigenschappen dat je denkt, nou, die staat lekker optimistisch in het leven, die kan wel veel aan. Bij anderen is het wat meer in balans, die hebben wel wat dingetjes te dragen, maar gaan daar wel op een relaxte manier mee om. Dan hebben ze genoeg draagkracht voor hun draaglast. En sommigen hebben heel veel draaglast en weinig draagkracht. En dat is dan waar het misgaat. En dat is waar angsten kunnen ontstaan, depressies, burn-out ook. Hè, dit gaat ook over je werk. Welke draaglast heb je op je werk en welke draagkracht heb je? En in dat geval is bijvoorbeeld nee zeggen een kwaliteit die bij draagkracht zou kunnen horen. Zodat je niet zoveel hooi op je vork hebt dat je draaglast zo groot is. Dus kijk ook eens bij jouw kind hoe dat verdeeld is. Als ik een intake hou bij nieuwe kinderen en pubers en jongeren in mijn praktijk, is een van mijn eerste vragen: hoe heb je de coronaperiode ervaren? Best wel een open vraag. Soms zeg ik er nog bij de lockdowns. Maar ik vind dat echt super interessant van, als we het hebben over draaglast, dat is voor deze generatie, vergeleken met mijn leven vroeger, wel een stuk heftiger. Van, alles stond stil. Mijn topsportende zoon kon niet meer trainen. Hij trainde vijf keer 3 uur in de week, 15 uur in de week. Hij deed wedstrijden. Alles stond stil. Hij mocht niet eens meer trainen. Ik weet nog dat ik zijn was aan het opvouwen was en dat de laatste trainingsshirtjes in de schone was zaten. En dat ik echt zo dacht, ik weet niet hoe lang dit gaat duren, wat erg. Ik vond het zo sneu voor hem. Maar dan heb je ook nog de lockdowns van school. Dat je in je sociale bubbel moest blijven, dat je niemand meer mocht zien. En voor iedereen was dat anders, die ervaring. Maar ik vraag het dus altijd aan kinderen, gewoon om te kijken wat ze het eerste zeggen. En dan zijn er een hoop die zeggen, oh, ik vond het heerlijk. He, dus we hoeven het ook niet heel dramatisch te maken. Voor veel kinderen, ik vond het heerlijk. Lekker een beetje thuis. Nou, ik deed niet zoveel aan school, maar ik hoefde ook niet zoveel te doen. Gewoon lekker niks, lekker weinig mensen zien, heerlijk. Die mensen heb je ook. Maar er zijn natuurlijk zat mensen die wel in een isolement kwamen. Die echt het contact met leeftijdgenoten misten. Het is ook niet gezond, vind ik. Ik vind dat pubers, jongere kinderen moeten veel interactie hebben met andere kinderen en met volwassenen om hun brein goed te laten ontwikkelen. En dat stond allemaal met horten en stoten stil een paar keer de afgelopen jaren. Dus hoe, en dan is voor de ene dragenlast erger dan voor de ander, want als je dan in een gezin zit met een kwetsbare moeder of vader of oma, mocht je helemaal niemand meer zien. Dat maakt het nog weer wat lastiger. Sommige kinderen waren zelf bang. Dat speelde allemaal. En dan ben ik benieuwd wat ze er zelf over zeggen. Ja, dat was best wel heftig. Maar het is nu voorbij. En dan vraag ik, hoe heb je je staande gehouden? Wat maakte dat je dat hebt overleefd? Wat deed je dan anders? Ja, ik ging meer dit doen, ik ging meer dat doen. Dan ben ik al een beetje aan het kietelen, aan het uitvragen van, waar zit jouw draagkracht? Hoe ga je om met dit soort externe factoren die jouw leven zo beïnvloeden en waar je zelf helemaal niks aan kan doen? Hè? En dat is natuurlijk voor kinderen in andere landen en hopelijk voorlopig niet bij ons, als een oorlog je land bereikt. Dat is echt zo'n externe factor. Maar dat corona, dat viel ook als een deken over de hele wereld. Van, we kunnen er bijna niks aan doen. Je invloed is beperkt tot, ja, ga een mondkapje dragen of zo. Of ga afstand houden. We kregen het niet echt in de vingers. En in deze tijd willen we vaak wel heel veel op orde hebben en perfect hebben en onder controle hebben. Dus interessant, kijk ook eens naar jouw kinderen. Hoe zijn ze met die periode omgegaan? En welke lichtpuntjes heb je toen gezien? Ik denk dat het een hele leerzame, misschien ook een K-periode, maar voor veel kinderen, maar ook een hele leerzame periode is geweest van, je hebt het overleefd, het is achter de rug. Misschien heb je er zelfs wel wat dingen van geleerd ook. En sowieso sta je nu anders in het leven. Er staat in het werkboek van Ik Leer Leren, een training die ik geef over hoe je beter kan leren. Daar staat een stelling die ze dan aan kunnen kruisen over motivatie. Ik ben blij dat ik naar school mag gaan. Nou, dat was vroeger altijd een zinnetje van, ja, kindertjes in bepaalde derde wereldlanden mogen niet naar school, want er is geen school. Dus kan jij aankruisen, ik ben blij dat ik naar school mag gaan. Na de lockdowns heeft deze zin bij veel kinderen een hele andere lading gekregen. Dat ze ook weten van, ja, er was een tijd dat ik niet naar school mocht. Nu ben ik wel blij dat ik naar school mag gaan. Dus dit is wat die periode ook gebracht heeft. Dat je wat meer dankbaar kan zijn over dingen die je eerst vanzelfsprekend vond. Dus al met al zijn kinderen nou minder weerbaar. Misschien zijn ze juist wel meer weerbaar. Dus is hun draagkracht al groter. Maar ik vind dat de draaglast groter is geworden. En niet eens specifiek de kinderen die last hebben van of mentale problemen, maar of gezinssituaties of bepaalde ziekten aangeboren of later gekomen. Maar gewoon de draaglast van omgaan met die digitale wereld, met het perfectionisme wat voorgeschoteld wordt op die sociale kanalen, de druk die daaruit ontstaat, de onzekerheid van ben ik wel oké genoeg, het normale pubergevoel van hoor ik wel bij deze groep? Wil ik wel bij deze groep horen? Die vraag is zo complex tegenwoordig, want je hebt allerlei soorten groepen. Dat ik denk, ja, ik denk dat er inderdaad minder weerbaarheid is. Dat die weegschaal uit balans is. Maar dat dat vooral is omdat ze juist meer meemaken. Op sommige vlakken. En gelukkig telt dat niet voor alle kinderen. Want het, ja, niks is zo zwart-wit als ik het nou hier allemaal voorschotel. Als je dan kijkt naar jouw rol als ouder, is er ook niet een eenduidig advies. De afgelopen jaren was het er heel erg van, we moeten geen curling-ouder zijn. Ken je die term nog? Curlen was dat je dan die sport, die Olympische sport, dat je alle hobbels van het ijs veegt, zodat die schijf lekker snel naar voren gaat. En ouders hebben ook wel de neiging om wat problemen weg te curlen bij hun kind. Ik heb ook wel eens de lunch naar mijn kind gebracht als ze die vergeten was. Of een schriftje met een opdracht gebracht omdat die vergeten was. Dus ik weet ook wel, ik kan best wel een beetje curlen. Het is niet altijd verkeerd. Ik denk dat je ook vooral moet kijken naar wat voor kind heb je. Hoe is de draaglast en hoe is de draagkracht van mijn kind? Ik denk dat er best wat kinderen zijn die juist moeten leren om wat meer nee te zeggen. Dan dat er ook kinderen zijn die moeten leren doorzetten. Misschien is het wel evenveel, maar als jouw kind alles wil doen, zo eentje heb ik ook thuis nu, die wil en werken en sporten en piano en dit en dat en school. En als je dan niks wil schrappen, omdat je bij alles denkt dat wil ik, dan wordt je draaglast te groot. Dus dat kind moet juist leren schrappen en leren nee zeggen. Andere kinderen moeten juist wat meer gefrustreerd worden. Dus dan hebben we het over dat curlen. Die moeten juist wat tegenstand krijgen. Dus ik had van de week een meisje in mijn praktijk, brugklas, en die kan enorme drama's maken voor het naar school gaan. Ouders weten niet precies wat het is. Het gaat niet, ze vindt school niet zo leuk. Als ze bij de ene ouder is, dan mag ze wat vaker thuis blijven. En bij de andere ouder ontstaan heel veel scènes, ouders zijn gescheiden. Want de andere ouder vindt dat ze gewoon naar school moet gaan en niet zo moet piepen. En ik zeg niet dat het een of het ander beter is, want het ligt dus heel erg aan het kind. En misschien is het bij sommige kinderen juist goed dat als ze drama maken van, oh, ik heb een toets vandaag en als ik nu thuis blijf, dan kan ik het nu leren, dan kan ik het van de week inhalen en dan gaat het veel beter. Misschien is dat juist prima als je dat af en toe doet. Ik heb ook meiden in mijn praktijk die dit al een paar jaar doen. En dan is het wel een situatie van geef een vinger en ze pakken je hele hand. Dus blijf als ouders ook alert op met welke reden doe ik dit. Sommige ouders hadden niet zulke meelevende ouders in hun eigen jeugd. En hebben zoiets van, ik zorg dat ik mijn kind begrijp en ik ga alles doen dat mijn kind wel goed begrepen wordt door de ouders. Als je vanuit die enorme compensatiebehoefte je kind elke keer thuis houdt omdat het een moeilijke toets is en omdat het kind zo gestrest is, dan is je intentie een beetje dubbel. Dan ben je meer met jezelf bezig. Deze kinderen moeten soms ook gewoon leren dat ze, als ze niet genoeg geleerd hebben, een onvoldoende halen. En dat is helemaal niet erg, want dan leren ze ook weer dat ze de volgende keer eerder moeten beginnen. Dus daar is geen eenduidig advies in te geven, maar kijk kritisch vanuit welke houding jij je kind soms thuis houdt of ziek meldt of wat dan ook. Of dat je juist hard bent tegen je kind, omdat je zelf van je ouders ook hebt geleerd dat je gewoon moet doorzetten. Je moet gewoon doorzetten. Als dat erg beladen is met iets uit je eigen verleden, dan is het goed om daar eens kritisch naar te kijken. Kijk nu naar jouw kind. Wat heeft jouw kind nu nodig? Heeft jouw kind een beetje frustratie nodig? Hoe kan je je kind dan frustreren? Het kan ook met spelletjes of met dingen in huis die je niet meteen oplost, maar je kind zelf dingen laat oplossen. En als je kind juist moet leren om wat meer grenzen te stellen, dan mag je best helpen daarmee door af en toe te zeggen van, nou, ga maar even niet, of doe dat maar even niet, of laat mij het maar even voor je doen. Want dat zijn kinderen die juist wat meer die draaglast omlaag moeten brengen. Ja, dus dit was mijn hele verhaal over weerbaarheid bij kinderen. Nelleke Noordervliet had daar dus haar eigen mening over. Ze kreeg daar heel veel reacties op en iedereen reageert weer vanuit zijn eigen belevenis, vanuit de eigen leefwereld, zijn eigen blik op de wereld. Het is allemaal wat ingewikkelder dan zo'n snelle quote. Dat kunnen we in ieder geval wel concluderen. Bedankt weer voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.